elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
Het draait om oplossingen, om anders denken in dit radiouur van De Ondernemer. Want we bellen met Niels Meissen over zijn initiatief een nieuwe booking.com op te tuigen. We bellen met Joran van Donselaar over zijn idee rondom e-vouchers voor bedrijven. En met Thijs van der Zanden. En Thijs is Business Development Manager bij De Ondernemer. En we gaan het met hem hebben over een nieuw evenementenconcept.
Dit is De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Met Robert van den Ham.
Niels Meissen liet zijn ontevreden blijken op LinkedIn over de aanspraak die Booking.com zou gaan maken op de NOW-regeling. En hij voegde eraan toe, bij meer dan 1000 reacties zou hij een crowdfundingcampagne gaan opzetten en daarna zelf een eerlijk alternatief optuigen. Lang verhaal kort, die reacties die kreeg Niels inderdaad, support en donateurs ook. Booking meldt intussen vanaf 1 juni geen aanspraak meer te zullen maken op overheidsregelingen. En de status anno nu is, er komt een platform dat zich naar de hotels faciliterend in plaats van dominant zal gaan opstellen. Niels, gefeliciteerd.
Dankjewel.
Je gaat het doen.
Ja, ik heb heel veel bevestiging gekregen. Dus niet alleen op die LinkedIn post, maar ook superveel mensen hebben zich inmiddels ingeschreven op onze nieuwsbrief, beterboeken.nl. En ik heb bijvoorbeeld afgelopen week met heel veel hoteliers gesproken. En ook van die kant krijg ik enorm veel bevestiging. Dus ik ben ervan overtuigd dat zowel gasten als hotels helemaal klaar zijn voor een nieuw initiatief.
Ja, want als ik je laatste nieuwsbrief er even bij pak en ik quote je even wat je daarin schreef, ja. Dan staat er dat je in de kern constateert dat de platformeconomie kapot is, omdat de grote platforms onevenredig veel macht hebben gekregen ten opzichte van de aanbieders. En de vraag is op die platforms, hoe denk jij dat te kunnen gaan herstellen?
Ja, kijk, ik denk inderdaad wat het grootste probleem is, is dat die platformen zijn zich veel te dominant gaan opstellen. Dus waar ze in mijn ogen heel erg juist dienend zouden moeten zijn. En ze proberen vraag en aanbod bij elkaar te brengen. En dat is in mijn ogen een hele faciliterende, dienende rol. En zo zijn ze vaak ook begonnen met dat uitgangspunt. Maar in de loop der jaren zijn die platformen gewoon door alleen maar te gaan voor maximale aandeelhouderswaarde en winstmaximalisatie zijn ze gewoon de weg kwijtgeraakt in mijn ogen.
Ja.
En hoe ik dat anders wil doen is, dat is misschien een beetje niet sexy, maar ik denk dat de oplossing voor een groot deel ook in de bedrijfsstructuur en de governance zit. Dus daar laten we ons nu ook heel erg door informeren door allerlei experts.
Ja.
Maar een idee wat we... En er zijn ook al wel goede voorbeelden van andere bedrijven die dat doen. Maar waar we bijvoorbeeld aan denken is... kijk, we zijn wel ondernemers. Dus ik ben ervan overtuigd dat we dit in een bedrijf moeten doen. En een bedrijf moet ook winst maken om gezond te zijn, om leveranciers te kunnen betalen, personeel te kunnen betalen. Ik vind ook best dat aandeelhouders, als mensen hun spaargeld investeren, dat die daarvoor beloond mogen worden. Alleen wel voor een voorafgesproken maximum. Zodat uiteindelijk het bedrijf, als er daarna nog winst wordt gemaakt, langzaam al die aandelen kan terugkopen. En dus van niemand is. En ons idee is om daar boven dat bedrijf een stichting te plaatsen, waar dat geld dan naartoe vloeit. En die stichting die zorgt er ook voor dat die missie echt geborgd wordt. Dat het bedrijf niet gekocht kan worden, zodat die missie niet kan veranderen. En de mensen die in het bestuur van zo'n stichting zitten, die zorgen er ook voor dat die missie niet kan veranderen, dat het bedrijf niet gekocht kan worden. Dus er zijn echt mogelijkheden om dat te tackelen.
Ja, want dan heb je het al heel erg over straks de organisatiestructuur, hè, van het bedrijf wat je gaat opbouwen. Dat is de achterkant, hè. Die ziet, laten we zeggen, de consument niet direct.
Maar dat is wel echt essentieel. Dus jij vraagt van hoe denk je dit op te lossen? Ik denk echt dat je dat in de kern zo moet vastleggen. Want anders moeten mensen mij op mijn blauwe ogen geloven dat ik dat op een andere manier ga doen. En dan kan het in de loop van de jaren zou dat door een nieuwe eigenaar van het bedrijf of zo alsnog kunnen veranderen. En dan kom je weer in dezelfde situatie dat wij gewoon booking.com 2 zijn.
Ja.
Dus je moet dat nu bij het begin moet je dat regelen. En bijvoorbeeld Freedom Internet, dat heb ik ook al eens in de nieuwsbrief aangehaald. Die hebben dat bijvoorbeeld gedaan. Dat is de nieuwe naam van het oude Access for All. Dus ja, je moet dat echt bij de start al inregelen.
Wat wordt vervolgens je manier van communicatie naar die consument toe? Want die is heel erg gewend aan boeking. Dat is nog een understatement als je kijkt naar de enorme omzetten en aantallen kamers die verhuurd worden. Wat wordt jouw verhaal naar die consument straks?
Nou, ik denk, dan ga je eigenlijk al heel erg over het product nadenken.
Ja.
In mijn werk als start-up-stratege is dat denk ik ook de meest gemaakte fout die ik zelf overigens ook ooit gemaakt heb. Om gelijk te veel naar dat product te denken en hoe je dat gaat communiceren en welke features je allemaal nodig hebt. Dus je kan al, dat is heel leuk om daarover na te denken. Maar waar we nu vooral mee bezig zijn geweest is in eerste instantie te testen of er überhaupt wel behoefte is aan dat idee. Want anders hoef ik er helemaal niet over na te denken.
Zo is het, ja.
Dus dat product, dat, hoe interessant en overleidelijk het ook is om daar nu over na te denken, dat hebben we nog een beetje geparkeerd. Ik ben ervan overtuigd dat ons dat gaat lukken, want ik heb een digitale studio met heel veel creatieve mensen die staan te popelen om dat vraagstuk op te lossen. Maar de afgelopen, die post is 2 weken geleden, die hebben vooral gestaan in het teken van, kan het inderdaad anders en hoe doe je dat dan? En is er überhaupt behoefte aan? En vorige week heb ik daarom, ik denk wel met misschien wel 20 hoteliers gesproken. Die bevestiging hebben we inmiddels gekregen. En dus zijn we ook van overtuigd dat dit levensvatbaar is.
Ja, want dat gaf je al aan. Hè? Even terug naar die afgelopen weken. Je hebt diverse hoteliers gebeld om te informeren over de werkwijze van Booking.com. En hoe zij kijken naar de relatie met dat bedrijf. Waarom die aanpak? Was dat een bevestiging nog die je nodig had? Of?
Ja, het was een bevestiging. Want kijk, ik had natuurlijk wel het vermoeden dat ze daar behoefte aan hadden. Maar ze hadden ook kunnen zeggen tegen me, joh, weet je, ik betaal mijn groen en geel aan boeking. Maar mijn hotel zit vol, dus ik vind het allemaal wel prima. Dat had gekund. Ja. En dan had het voor mij niet zoveel zin om een nieuw initiatief te starten. Maar ik hoor een totaal ander verhaal. En dat is, eigenlijk zeggen hoteliers in de kern, het is een duivels dilemma om samen te werken met boeking. Want ze zorgen dat een hotel vol zit. En het is in de Randstad zijn er zelfs voorbeelden van hotels die tot wel 80-90% afhankelijk zijn van reserveringen via een boeking of een Expedia. Inmiddels gebruikt boeking die macht die ze hebben om steeds gekkere voorwaarden op te leggen, eenzijdig, zonder overleg. Ik heb voorbeelden gekregen van situaties, bijvoorbeeld de annuleringsvoorwaarden. Booking die verandert dat gewoon, dat men dat gasten tot 7 dagen van tevoren kunnen annuleren. Terwijl het hotel zelf een andere periode hanteert. Mensen die, als ze een booking, zeker kleinere hotels, als ze een booking binnenkrijgen, dan is het eerste wat ze denken, ze schrikken en ze gaan gelijk checken, oké, wat zijn eigenlijk de voorwaarden? Zou het weer veranderd zijn? Zo kan je gewoon niet werken.
Dus je proeft een heel duidelijk negatief sentiment, maar ook van we zitten eraan vast. We komen er niet vanaf.
We komen er niet vanaf, want heel veel gasten boeken gewoon via boeking. Hotels zitten vol dankzij die platformen. Maar zijn hun macht gaan misbruiken. Steeds hogere commissies te vragen met soort van vrijwillige programma's. Dus aanhalingstekens, als je niet meedoet. Dan schaadt dat je pagina ranking of je vindbaarheid. Hoe vrijwillig zijn die programma's eigenlijk? Waarbij je dus extra korting nog moet geven aan gasten of nog een hogere commissie betaalt om een soort van preferred partner te noemen. Ik merk ook heel erg in de bewoording dat mensen ook, Booking gebruikt heel vaak het woord partner, maar mensen voelen zich helemaal geen partner. Ze voelen zich gewoon in het nauw gedreven.
Maar zijn dit hotels die jij dan ook zou kunnen overhalen om ook op jouw platform hun hotelkamers aan te gaan prijzen? Verwacht je overigens, goed om te weten, we hebben natuurlijk Booking om een reactie gevraagd, maar die zijn onbereikbaar voor commentaren tot dusver. Desalniettemin, verwacht je dat die hotels naar jou gaan overstappen of denk je dat ze op beide platforms zouden mogen kunnen blijven aanbieden?
Ik denk dat in parallel gaat worden.
Okay.
Ik heb niet de illusie dat alle hotels ineens gaan overstappen naar mijn platform en van Booking afgaan. Dus dat zal naast elkaar moeten bestaan en dat is ook denk ik prima mogelijk. En hopelijk kunnen we dan met ons verhaal ook duidelijk maken bij consumenten dat het gewoon veel ja, voor hotels en voor gasten zelf veel fijner is om via ons platform te gaan boeken. En kunnen we langzaam onze positie versterken. Maar er zijn maar weinig hotels die echt van Booking af kunnen op dit moment. Want... Het zijn misschien wat kleinere hotels of die wat meer buiten de Randstad, waar dat zou kunnen. Ik vind het overigens heel dapper als mensen dat doen. Ik kreeg één voorbeeld van iemand in the middle of nowhere.nl. Fantastische domeinnaam. Iemand die zei, nou, ik ga er nu gewoon mee stoppen. Maar goed, dat is ook iemand die kan zonder en niet iedereen heeft die luxe.
Nee, want het zijn dus ook hotels die jij gesproken hebt die ook niet in staat zijn geweest om eerder via hun eigen website, precies, want die hebben ze inmiddels al bijna allemaal, die hotelkamers te verkopen. Ja. Ja.
Nee, klopt. Ze proberen natuurlijk wel zo min mogelijk afhankelijk te zijn, maar inderdaad, dat lukt in veel gevallen niet altijd. Ja.
Niels, als je kijkt naar de aanvankelijke aanleiding, de NOW-regeling waar Booking.com aanspraak op zou gaan maken, dat heeft gemaakt. Dat is nu niet meer aan de orde. Hè. Ze hebben nu gezegd, na 1 juni gaan we geen gebruik meer maken van die overheidsregeling. Ik wil niet zeggen dat de bodem onder jouw motivatie vandaan haalt, want het zit natuurlijk veel dieper. Maar wat vind je überhaupt van die stellingname van Booking op dit moment?
Ja, het is in ieder geval fijn dat ze dat doen. Kijk, niet alleen ik, maar gelukkig is er veel breder verontwaardiging geuit over dat eerdere besluit. Dus er heeft een heel groot artikel gestaan in de NRC. Het FD heeft erover geschreven. De politici die hebben hun ongenoegen uitgesproken. En terecht, want hoe kan je na zoveel jaren miljarden te hebben verdiend, een soort van in de eerste of tweede maand je hand ophouden? Ik ben bang dat er nu het personeel moet gaan ontzien. Ik heb nog niks gehoord over dat ze weer eens van die aandelen gaan uitgeven of dat ze de aandeelhouder aankijken om bij te storten na jaren van financieel gewin. Dus ik ben bang dat er ontslagen misschien gaan vallen. Volgens mij hebben ze dat ook al laten doorschemeren, dat er een reorganisatie komt. En hotels zijn bang dat ze het ook in de commissies gaan terugzien. Dat Booking op die manier probeert zijn positie nog te versterken.
Zou het ook een imago dingetje geweest zijn, deze keuze? Of denk je dat het ook vooral te maken heeft? Want als je nu die overheidssteun na 1 juni pakt, dat betekent ook dat je geen winst meer mag uitkeren aan je aandeelhouders. Geen bonussen meer mag uitkeren enzovoorts. Waar denk jij dat vooral de aanleiding zit?
Ja, ik kan niet helemaal voor Booking spreken natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat het ook deels met imago te maken heeft. Maar goed, dat is iets waar je beter in kan vragen om daar uitleg over te geven.
Jij gaat in ieder geval door met je plan.
Ja.
Wat heb je nog nodig om de volgende stappen naar dat platform te gaan zetten? Ik bedoel, waar haal je nu nog de benodigde kennis en zeker ook budgetten vandaan?
Ja, de werktitel is beterboeken.nl. Daar kunnen mensen zich op de nieuwsbrief inschrijven. En ook al een donatie doen. We hebben namelijk al wel wat geld nodig voordat we überhaupt starten met een crowdfunding. Die structuur waar ik het eerder over had, die moet al staan. Dus er moeten echt al bedrijven, stichtingen opgericht worden. Nou, er zijn ook juridische kosten komen daarbij kijken.
Hoeveel heb je nog nodig, Niels?
Ik heb nog geen begroting gemaakt, maar dat het enkele duizenden euro's gaat kosten, dat is wel zeker.
Oké.
Dus we zijn alvast maar begonnen. Een tip van de CEO van Freedom Internet. Hij zei van, zet zo snel mogelijk een donatieknop op je site. Want dat geld ga je nodig hebben. Dus dat kunnen mensen doneren. Ja, en zich inschrijven op de nieuwsbrief. Want we hebben nu al meer dan 2000 inschrijvers. En er zitten superveel experts ook bij die reageren op onze vragen. En dus bijvoorbeeld al die connecties met hotels. Dat is voornamelijk van mensen die op de nieuwsbrief staan of weer iemand kennen. En zo gaan we meer dingen uitvragen. Dus volgende update gaan we ons manifest delen. Dus hoe wij denken dat wij het anders gaan doen. Nou, daar hoop ik ook weer heel veel reacties op te krijgen. Zodat mensen ons scherp houden en meedenken.
Het helpt natuurlijk jouw achtergrond. Je bent start-up-stratege om die volgende stappen verantwoord te gaan zetten. Via die nieuwsbrief hou je iedereen die nu betrokken is al heel goed op de hoogte. Wat staat nu op de rol? Is het eerst zorgen dat je dat budget bij elkaar hebt om die volgende stap te gaan zetten? Of zit het nog in organisatorisch opzicht bijvoorbeeld?
Ja, het zit meer in dat organisatorische opzicht. Ja. Dus de volgende stap is dat manifest delen en daar ook weer heel veel feedback op krijgen. Zodat we dat kunnen fine-tunen. En dan denk ik dat de volgende stappen zullen zijn inderdaad zo'n crowdfunding actie te gaan voorbereiden. En daar zullen natuurlijk heel veel keuzes nog zullen we nog concreter moeten maken. Wat wordt die structuur? Wat wordt ons product? Wat wordt onze visie inderdaad? En onze roadmap. Dus dan tijdens zo'n crowdfunding, voordat we live kunnen gaan, moeten we nog heel veel puzzelstukjes leggen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat met het team wat we nu hebben staan, dat we die kunnen gaan leggen, die puzzel.
Helder nieuws. Dankjewel. Succes. We blijven je volgen. En voor wie ook de nieuwsbrief zou willen ontvangen, meld je aan op www.beterboeken.nl.
Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
Als wij tot 3 maal toe bij De Ondernemer een mail krijgen over een nieuw online concept dat 2 studenten hebben ontwikkeld, waarmee ieder bedrijf extra omzet kan maken, dan heb je onze aandacht. Zo ook Joran van Donselaar, die ons de mail stuurde over een concept à la helpdehoreca.nl. Het geeft elk bedrijf de mogelijkheid om vouchers via ieders bedrijfswebsite te verkopen aan klanten. Joran, welkom in de uitzending.
Yes, dankjewel.
Joran, neem ons dus uitgebreid mee in jullie idee rondom die e-vouchers.
Oké, nou ja, je hebt het net al helemaal correct uitgelegd. Ons systeem is een website-applicatie waardoor ieder bedrijf, maakt niet uit of het een salon of een kapper of een restaurant is, vouchers of waardebonnen kan samenstellen om deze vervolgens via hun bedrijfswebsite te verkopen aan klanten. Dus wat het resultaat daarvan is dat de bedrijven een financiële adempauze creëren door toekomstige omzet dus eerder beschikbaar te hebben.
Ja, want ik koop nu alvast als consument zo'n voucher, dus ik stort alvast een bedrag, ik ga hem later besteden.
Hoe het in zijn werk gaat is, bedrijven die maken vooraf al vouchers aan en dan kunnen klanten op de widget van de website klikken, vervolgens opent een nieuwe pagina en daar kan je dus alle toegevoegde vouchers kan je kopen en dit kan een bedrag hebben of het kan voor een vast iets zijn.
Oké. Joran, als we even teruggaan in de tijd naar het ontstaan van dit concept. Vertel eens iets meer over jullie start-up, jullie achtergrond bijvoorbeeld.
Oké, het begon eigenlijk allemaal voor de coronacrisis. Ik zelf was bezig met een ander concept. Een platform, een promotioneel platform om horecabedrijven een promotieplek te geven op ons platform. Die hebben dan een eigen pagina met alle bedrijfsgegevens, contactgegevens, menukaart. Maar toen kwam de coronacrisis. En wat er dus gebeurde is, alles ging natuurlijk dicht. De horeca ging dicht. En 2 weken daarna, toen werd mijn platform opgeleverd. Maar ja, ik ging in gesprek met deze restaurant, maar deze waren uiteindelijk niet meer geïnteresseerd. Dus ik ging bij mezelf denken, iets nieuws, wat kan wel waarde leveren aan deze bedrijven?
Ja.
Dus toevallig kwam ik een filmpje tegen op LinkedIn. En dat filmpje was geloof ik ook van een nieuwsmedium. En dat filmpje ging over een ondernemer die net begonnen was met een restaurant, geloof ik. En toen kwam de corona. En de ondernemer die had het ontzettend zwaar te verduren omdat hij niet genoeg ondersteuning kreeg van de overheid. En in dat filmpje was die man helemaal emotioneel te zien. Die man was ook aan het huilen. En dat raakte mij zo enorm erg dat ik bij mezelf dacht van, hier moet ik iets aan gaan doen. En toen van het een op het andere moment kwam dit idee eigenlijk tevoorschijn.
Ja, dat was de restauranthouder uit Rotterdam. Dat video's is inderdaad viral gegaan. Ik kan me de emotie ook inderdaad heel goed voorstellen. En dat zette jou dus eigenlijk op een nieuw spoor om verder te gaan met je start-up.
Ja, absoluut. Ja, toen kwam dit idee dus tevoorschijn. Het kwam als inspiratie. Natuurlijk hebben we nog een beetje gebrainstormd. En eigenlijk meteen aan de slag gegaan. Soms voel je gewoon dat je iets moet doen. Dus we zijn gewoon begonnen. Ik heb meteen iemand erbij gehaald. En de rest is geschiedenis.
Ja. Want Joran, je zegt inderdaad we. Wat kun je vertellen over het team achter dit idee? Je collega-student waar je dit samen mee hebt opgezet?
Ja, ik begon in eerste instantie zelf met het idee. En deze jongen waarmee ik het nu samen doe, heb ik via een freelance site gevonden. Is ook een Nederlandse jongen en die studeert momenteel aan de VU, Software Engineering. Ik stuurde hem een bericht. Diezelfde dag nog dat ik het idee in de vorm van inspiratie ontving. Het klikte meteen. Ja, we zijn gewoon meteen aan de slag gegaan. Voor de rest, hij studeert software engineering aan VU, zoals ik al zei, zijn master. Hij gaat binnenkort weer beginnen. En persoonlijk heb ik gestudeerd aan een privéschool, Business Administration. Dus dat was een hele goede, een hele sterke combinatie.
Begrijp ik. Nou zijn we een van de eerste die over Findy Vouchers, want dat is de naam van jullie bedrijf en ook de URL. We zijn een van de eerste die erover berichten. Hoe ga je verder Findy Vouchers op de kaart zetten qua promotie?
Ja, aangezien we natuurlijk nog wel in een start-up stadium ons bevinden, hebben we een gelimiteerd budget. Dat is... Ja, daar moet je gewoon als een start-up eenmaal mee dealen. En er zijn natuurlijk verschillende manieren om je product aan de man te brengen. Of dat nou online, offline of betaald of niet betaalde promotie is. Daarin is heel veel variatie. Maar wij zullen ons echt moeten gaan focussen op de online en de gratis promotie kanalen. Zoals de kranten, podcast, de radio. En we willen ook heel veel gaan inzetten op mond reclame. Want een idee dat in principe elk bedrijf in Nederland kan helpen, dat zou snel viral moeten gaan. Dus daar richten we ook op.
Ja, want je geeft het al aan. Omzet, budget, kosten. Findy Vouchers is volledig gratis. Er zijn voor niemand kosten aan verbonden om daar gebruik van te kunnen maken. Maar ook voor jou en je collega-student als een start-up. Jullie hebben een verdienmodel nodig. Hoe steekt dat in elkaar?
Ja, absoluut. Ja, zoals ook op onze website staat, is Findy Vouchers. Dat is volledig gratis. Want het idee achter Findy Vouchers was het waarde geven aan de bedrijven in nood. Om deze bedrijven te helpen. Dus we vonden het niet realistisch om daar al meteen kosten in kaart voor te brengen. Dus wat we hebben besloten is om Findy Vouchers volledig gratis te doen. En zodra de coronacrisis ten einde gaat, zetten we het originele plan. Dus originele plan. Het originele platform waar ik in het begin van het gesprek over vertelde. Het promotionele platform.
Ja.
Die zetten we vervolgens in werking. Met Findy Vouchers verzamelen wij dus eerst de data van de bedrijven, zodat we vervolgens warme leads hebben om het promotionele platform in werking te zetten. En daar zit ook ons verdienmodel.
Ja, dus je bent nu echt ook aan het investeren in een relatie met partners, met je klanten, om vervolgens in een tweede ronde daar, omdat je daar toch aan boord bent, het aanvankelijke idee te presenteren.
Ja, dat klopt helemaal.
Je noemt het zelf al, data. Er komt natuurlijk straks, als het een succes gaat worden, waanzinnig veel data binnen. Er komen veel gegevens jullie kant op, ook van consumenten. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, dat is wel echt een dingetje waar we flink over hebben gedacht. Want zeker met de AVG-wet, waar we ons volledig aan conformeren. Het beschermen van data, dat staat bij ons op nummer 1. Dat is voor ons het meest belangrijk. Dus wij werken sowieso alleen met vertrouwelijke partners samen. Wij werken bijvoorbeeld met Microsoft Azure voor de database, voor de gegevens die wij opslaan, zowel van de bedrijven als van de mensen die een fout verkopen, dus de klanten. Daarnaast vragen we alleen de minimale informatie op die nodig is om het systeem werkend te hebben. En voor Azure, voor Microsoft Azure, dat is zo beveiligd. Daar zit een firewall op. Daar komt in principe niemand in, tenzij je expliciet toegang hebt gekregen van ons.
Wat ik begreep ook al, los van Microsoft Azure, jullie werken ook samen met Stripe.
Ja, klopt.
Dat is ook niet de eerste, de beste partij natuurlijk om mee samen te werken. En bij een dergelijke initiatief is het natuurlijk goed dat je Ook deze start-up uit Silicon Valley trouwens. Het is geen start-up natuurlijk meer. Ze zijn al doorgegroeid. Waar deze club uit Silicon Valley erbij heb kunnen betrekken.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, Stripe is, gebruiken wij voor, een, voor het betalen. Voor de betaaltransacties.
Ja.
Wanneer een klant een voucher selecteert, dan gaat de klant vervolgens naar een checkout page. En zodra de betaling echt is afgerond, dat is ook het moment dat we de data van de klant verzamelen. En niet daarvoor. En als we kijken naar de betaling zelf. Stripe is zo goed beveiligd dat Stripe werkt met een identiteitsverificatie bij de bedrijven. Om de betaling uiteindelijk te mogen ontvangen. Dat vonden wij persoonlijk een beetje ver gaan in identiteitsverificatie. Maar zij staan garant dat alle transacties goed verlopen. Dus vandaar dat we ook een identiteitsverificatie dat verplicht was.
Tot slot, Joran. Wanneer is voor jullie Find Die Vouchers een succes?
Dat is een goede vraag. Persoonlijk voor mij is het wanneer we één bedrijf van faillissement hebben kunnen behoeden.
Kijk.
Dat zou echt, ja, dat zou wel een mooie mijlpaal zijn.
Dus het gaat je niet zozeer dus om die kwantiteit, maar meer om de kwaliteit. Dat is een duidelijk antwoord. Dankjewel, Joran van Donselaar. En voor wie zich wil aansluiten of meer informatie wil, surf naar Findy op zijn Engels vouchers.nl of check de website van De Ondernemer.
De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.
Wat als live events vanwege de coronamaatregelen wegvallen uit je marketingkalender, terwijl je doelstellingen overeind blijven? Het is de eerste regel van de nieuwe blog van Business Development Manager Thijs van der Zanden van De Ondernemer. En in zijn blog doet hij een nieuw eventsformat uit de doeken. Thijs, welkom in de uitzending.
Dankjewel Robert, leuk om met jou mee te werken.
Thijs, de overheidsmaatregelen die kennen we inmiddels. Vooralsnog tot 1 september geen grootschalige evenementen vanwege dat coronavirus. Wat voor effect heeft dit tot nu toe gehad aan de kant van de zakelijke events?
Nou ja, zoals denk ik iedereen zal weten, zijn alle events, ook de zakelijke evenementen, verboden. Dat mag nu niet. Dus alles is geannuleerd. Voorjaar en najaar. In het najaar zien we nog wel dat er enkele opdrachtgevers zijn die alweer voorzichtig vooruit durven te kijken. Maar ja, wij hadden een volle agenda. Vol campagnes met veel evenementen. En die zijn uiteraard daaruit gehaald.
Dat merken we dus ook bij De Ondernemer.
Ja, zeker. Zeker. De combinatie die wij bij De Ondernemer aanbieden is eigenlijk dus evenementen aan de ene zijde en anderzijds het journalistieke werk wat jij en de collega's doen. De combinatie daarvan in de media, dat loopt erg sterk. Alleen het stukje evenementen, ja, dat mag simpelweg niet.
Als we, zullen we maar zeggen, na 1 september weer mogen, Thijs, wordt het dan volgens jou ook weer direct oude tijden herleven? Of?
Nee, helaas niet. Enerzijds. Anderzijds is er denk ik gewoon een versnelling die wij al meerdere jaren eigenlijk al gaande was. Dat we al zagen dat toch al ging gebeuren. Alleen nu wordt het in een stroomversnelling gebracht door corona.
Je zag het al gebeuren, zeg je? Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, wij zagen eigenlijk al dat de B2B-evenementen wel een echte switch aan het maken waren van een doel aan zich. Naar onderdeel van marketing funnels, waarbij we veel meer kijken naar het evenement als een middel in een totale communicatiemix. En dat het niet meer alleen ging om het grootste aantal mensen in de zaal krijgen.
Ja, ja, ja. Nou, in je blog op deondernemer.nl in het AD vandaag kondig je het nieuwe eventsformat aan. Thijs, alsof het een groots De Ondernemer evenement is, zou ik zeggen pak je podium.
Dankjewel Robert. Het is natuurlijk zo dat events vaak als doel hebben om dat fysieke contact te hebben. Het overbrengen van inspiratie en kennis. Of het uitdragen van je merk. Maar veelal, en dat is toch wel de shift die we de laatste jaren zien, toch echt het creëren van leads voor je marketing en sales funnels. Daarin zien we een verschillende balans bij onze opdrachtgevers. Sommigen zitten echt puur op merk en inspiratie, waar anderen alles op leads berekenen. Dus dat vraagt ook wel om een wisselende aanpak. wij geloven dat in deze versnelde tijd van digitalisering er lege oplossingen en invullingen zijn om zowel je merk, marketing als salesdoelstellingen te realiseren door echt een combinatie te maken van online en offline. En daarbij ga je dat offline, dus echt het fysieke evenement, heel erg focussen op wie is nu het meeste van waarde voor jou. En dat is dan die return on investment, die ROI, waar heel kritisch naar gekeken wordt.
Ja.
En daar, wat wij altijd geloven, is in een mooie strik, zoals dat heet, om het even te visualiseren. Er zit een hele mooie campagne in de aanloop naar dat fysieke evenement toe, waarbij je eigenlijk al van brede merkwaarde steeds dieper in die funnel gaat, naar wie wil ik nu echt targeten en welke boodschap wil ik precies bij die persoon overbrengen. Om vervolgens dat evenement eigenlijk echt als een hoogtepunt te brengen en vervolgens weer het tweede deel van de strik breed uit te zetten. En vooral dat stuk is denk ik hetgeen wat nu heel erg goed te combineren is met de diverse online activiteiten. Uiteraard ook alles wat je dan wel fysiek doet via de RIVM-normen. Maar daar zijn veel mooie mogelijkheden voor.
Dus een hybrid event is eigenlijk een combinatie van een evenement op locatie, dan voor een kleinere groep mensen. Hè. Vooralsnog mogen dat er zo'n 100 zijn, volgens de maatregelen. En aan de andere kant een online component, waarbij je natuurlijk de massa veel meer kunt bereiken en op een andere manier omgaat om te communiceren.
Ja, het is echt een combinatie van de magie van dat fysieke hoogtepunt van een campagne. Ik bedoel, evenementen hebben toch iets magisch en dat is toch gaaf, daar wil je bij zijn. Maar als we dat nou koppelen aan de wat meer massaliteit van het online bereik, kan je heel erg een mooie combinaties maken en haal je die investering, die voor evenementen vaak natuurlijk wat hoger zijn, die spreid je eigenlijk over verschillende doelen. Want als je iets unieks maakt voor, nou, zeg 30 man, betekent het niet dat je het achteraf alleen voor die groep exclusief moet houden. Of dat deze twee uiteenlopende doelen niet gezamenlijk behaald kunnen worden. Dus daar hebben wij diverse concepten voor uitgewerkt, van kleinschalig tot grootschalig, in bereik, selectiviteit en uiteraard ook in budget. En daar zien wij de eerste geluiden ook heel erg positief, krijgen we heel erg positieve geluiden van.
Helder. En dan ook nog eens een keer, Thijs, als onderdeel van DPG Media, met dat enorme en brede bereik, en helemaal sinds Salomo natuurlijk ook is overgenomen, kun je sowieso al elke doelgroep kwalitatief mobiliseren over welk thema of voor welke partner dan ook?
Ja, dat is echt het voordeel dat wij hebben. Wij zijn diverse jaren geleden echt als marketing- en evenementenbureau toegetreden tot de familie van DPG Media. En daarmee ging een enorme marketingwereld voor ons open met het bereik van miljoenen mensen per dag. En daardoor ook dus heel erg veel zakelijke target audiences die je daarin kan selecteren. En dat gekoppeld aan ons eigen callcenter dat we hebben en een team van zeer ervaren campagnemanagers die elke campagne, hoe verschillend dan ook, echt tot een succes maken, hebben wij wel iets moois in handen. Dat zeker.
Ik hoor het de luisteraars bijna denken, Thijs, de week van de ondernemer. Ook dat wordt vast zo'n hybrid event.
Ja, dat is wel waar wij verder naar aan het doorontwikkelen zijn, de Week van de Ondernemer. Dat was natuurlijk ook in de hoogtijdagen het grootste evenement, B2B-evenement van Nederland, met soms 20.000 bezoekers per jaar. En wij brengen die ondernemers nog steeds bij elkaar. Alleen wij geloven wel dat dat niet meer is op één dag volle zalen. Dat was al in gang gezet voor corona. Maar ook daar zal een combinatie gemaakt worden van online, offline. Dus wat we een hybride event noemen. En dat is niet alleen rondom de Week van de Ondernemer, maar ook al de eerste campagnes die we nu voor corporate klanten aan het opstarten zijn op die B2B-markt, zal in deze vorm plaats gaan vinden.
Kunnen we nog meer vertellen over die Week van de Ondernemer? Over het moment en externe samenwerkingen?
Nou, het is een samenwerking die wij samen met RTL Z opstarten, waarbij we het MKB Ondernemerscongres en de Week van Ondernemer eigenlijk ook bij elkaar plaatsen.
Ja.
Ik kan ook niet te veel zeggen over het momentum en de invulling, maar daarover volgt binnenkort meer.
Helder. Dankjewel, Thijs van der Zander, Business Development Manager bij De Ondernemer. En wie meer wil weten over dit hele idee, check de website van De Ondernemer of mailt direct met Thijs via thijs@deondernemer.nl.
De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.
Marketing, communicatie, anno nu in deze coronacrisis. Hoe pak je dat aan om imagoschade te voorkomen? Ik praat erover met marketingcommunicatie-expert Thijs van Dijk. Thijs, welkom.
Hey Robert, goedemorgen.
Thijs, laten we eens drie cases bij de hand nemen. Drie uiteenlopende cases Action, Jumbo en Booking.com over de manieren van communiceren in deze coronacrisis. Van maatregelen die zij hebben moeten nemen. Te beginnen bij Action, een van de eerste in deze coronacrisis. Waar naar buiten sijpelde dat zij de betaaltermijnen van hun toeleveranciers hadden verlengd. Om aan de Nederlandse kosten daar te kunnen voldoen. Maar dan op een wat langere termijn dus. En hoe dat naar buiten sijpelde. Wat heeft dat uiteindelijk met Action gedaan, denk jij?
Nou, ik denk dat het vooral voor de interne stakeholders gevolgen heeft. Ik denk voor de klanten dat die niet denken van nou, ik stop massaal met naar de Action gaan. Dit is meer een gevalletje van ja, bij de Action loop je toch naar binnen voor iets kleins en makkelijks. Dus imagoschade denk ik dat het misschien voor de toeleveranciers is. En dat ze wat meer interne discussies hebben dan het echt voor de klanten is. Dus ik verwacht daar weinig spin-off van. Want dat raakt de mensen, de bezoekers natuurlijk niet zo heel erg. Hè. Dat is eigenlijk gewoon een uitleg van joh, we hebben wat extra tijd nodig om te betalen. Dat snappen jullie wel. Want het is ook de manier hoe ze dat brengen, denk ik. Ik denk dat qua imago voor het merk Action niet zo heel veel grote gevolgen heeft op korte termijn. Het hangt natuurlijk wel vanaf hoe ze daar op lange termijn mee omgaan. En of dit niet een startpunt is van nog meer maatregelen. Maar voor nu denk ik dat dit voor Action minimale gevolgen heeft. Ik denk niet dat het imago-wise hele grote gevolgen voor zij als merk.
Het is nadat het naar buiten kwam wel bijgesteld, hè? De betaaltermijnen. Dus er is iets door die publiciteit wel gebeurd. Als we dan iets meer naar de consumentenkant kijken, Thijs, en we zien het nieuws van vandaag, Jumbo. Jumbo schrapt honderden banen op het hoofdkantoor, ondanks het coronasucces. 300 van de 1300 banen gaan daar verdwijnen. Het is groot nieuws op AD, op nu.nl. Ja, en daar zou mijn buurvrouw wel kunnen gaan denken van, hè, wacht even, hoe kan dat?
Nou ja, daar ben ik volledig met je eens. Kijk, ik vind het echt onbegrijpelijk dat ze dit nu naar buiten brengen. Weet je, ik bedoel, wat jij zegt, 300 van de 1300 banen, dat is ruim 23%. Hè, wat echt veel is op het hoofdkantoor. Terwijl ze aan de andere kant zeggen, ja, de omzet groeit met 15%. En online zelfs met 50%. Dus ja, dit valt echt, wat mij betreft, niet te verkopen aan het personeel. En ook niet naar de markt. En dan ook nog dat de CFO in het FD dit gaat communiceren. Je zou toch denken dat een merk als Jumbo nadenkt over dit soort crisiscommunicatie. En je kiest er dus nu voor om te gaan reorganiseren in een tijd waarin al heel veel mensen onzeker zijn over hun baan, over wel of niet behouden. En de uitspraak die ze dan doen, dat vond ik eigenlijk de meest schokkende. Langer wachten had voor meer onrust onder het personeel gezorgd. Ja, daar snap ik echt totaal niks van. Want ik had juist gezegd van ja, wacht nou heel even tot de wereld normaliseert. Ga dan reorganiseren. Hè. Nu krijg je echt de spotlights vol op je. Ja. Dan krijg je daar als merk wellicht best wel imagoschade van. Want ja, je werkt op deze manier niet op een positieve manier aan je PR, maar echt op een negatieve manier. En ja, het is natuurlijk niet uit te leggen als je als bedrijf meerdere overnames doet. Hè. Onlangs hebben ze natuurlijk ook een samenwerking met HEMA zijn ze aangegaan. Dat je dan zegt, nou, door de overnames moeten we mensen gaan ontslaan. Dat is natuurlijk niet uit te leggen. Want ja, dan zeggen mensen natuurlijk ook van ja, maar waarom ga je dan kopen? Ja, ik snap er niks van, Robert. Zoals Maxima zou zeggen, is een beetje dom. van eer.
Het excuus tussen aanhalingstekens wat ook gebruikt wordt, is dat ja, eigenlijk was dit in januari al gecommuniceerd en waren we dat toen al van plan.
Ja, maar kijk, als je dat dan doet, hè, dan zeggen ze van nou, we hebben dat in januari gecommuniceerd. Waarom breng je het dan niet in januari naar buiten, hè, dat je daarmee speelt? Want dan heb je niet de coronagevolgen, want we hadden nog in Nederland geen coronacrisis in januari. Dat speelde alleen in China. Ja. Dus waarom communiceer je dat dan niet van nou, we zijn hiermee bezig om die en die reden? He, want misschien is de reden die ze aangeven, van nou ja, we hebben verschillende bedrijven overgenomen, van grote namen tot kleine namen, best te verklaren dat daar dubbeling in banen zit. Dus dat het begrijpelijk is. Je zegt, ja, we moeten keuzes gaan maken en we moeten gaan reorganiseren. Maar op het moment dat je het nu communiceert, in een fase waarin eigenlijk consumentenvertrouwen lager is dan ooit, mensen enorm veel angst hebben voor baanverlies en ja, de verwachting ook is dat na het tweede kwartaal meer cijfers naar buiten gaan komen van bedrijven waarvan zeggen, oh shit, het gaat toch slechter dan gedacht. Ja, dan had je dit gewoon kunnen voorkomen, Robert. Dus als je dit in januari gewoon naar buiten had gewacht, van, nou, we zijn hiermee bezig om die en die reden, dan had het nu prima geweest en had het helemaal niet zo'n storm geweest. En nu denk ik best wel is dat het heel negatief voor ze uit kan pakken op lange termijn. Met name voor het merkimago van Jumbo.
Toch kan het niet anders of er moet daar toch ook intern over nagedacht zijn. Van we moeten ermee naar buiten. Doen wij het niet, dan sijpelt het op een andere manier wel door. Bijvoorbeeld ook via de bonden. Op wat voor manier hadden ze dat dan beter kunnen doen, Thijs, volgens jou?
Nou ja, kijk, wat ik ook zei, hè. Kijk, je zegt hier dat de CFO, die gaat, dat zijn meestal niet de mensen die het crisismanagement of het communicatiemanagement moeten doen. Dus ja, nou goed, volgens mij hebben ze voldoende communicatiemensen in dienst die dit op een slimme manier hadden communiceren. En ik denk ook dat het met name zit op ja, de manier hoe ze dit naar buiten brengen. Ja, wij lezen natuurlijk in verschillende vakmedia, dus wij krijgen misschien niet één op één door, maar... ja, als je dit gewoon op een slimme manier had gecommuniceerd, dus bijvoorbeeld had gezegd van, nou goed, we hebben de afgelopen jaren zijn we enorm gegroeid, hè, en met groei komt ook verandering. En verandering niet alleen als merk, maar ook gewoon in de interne organisatie. Nou, daar hebben we geconstateerd dat door de overnames van de Sligro, van de HEMA en van Udea, dat die uitbreiding heeft gezorgd voor dubbele banen. En om mensen nu ook groeikansen te bieden, dus het op een positieve manier te bieden. Zodat je zegt van, nou goed, we gaan reorganiseren. We gaan mensen in hun kracht laten handelen en we gaan ervoor zorgen dat het bedrijf efficiënter wordt. En dan op die manier het communiceren, dan komt het minder over als zijnde van, oh shit, we moeten nu genoodzaakt zijn om mensen te ontslaan zonder dat daar echt een goed verhaal achter zit. En ja, en dan zeggen met ja, het financiële plan of het sociale plan is wel uitgebreid. Ik vind het een beetje een slap verhaal. En onze ontslagvergoeding wordt hoger dan eerst hadden gepland. Ja, daar kopen mensen niks voor. Want ik las ook dat 1 op de 10 mensen op dit moment gewoon niet rond kan komen dankzij de coronacrisis. Nou ja, dat kan wel eens erger worden door dit nieuws.
Maken we de stap naar Booking.com. Veel besproken, ook in deze uitzending. We weten dat Niels Meijs met een nieuw initiatief, zeg maar een alternatief, gaat komen. Vanwege de reuring die is natuurlijk ontstaan vanwege de gebruikmaking van de NOW-regeling. Nu heeft Booking.com alsnog besloten om in ieder geval alsnog, zeker na 1 juni, geen aanspraak meer te gaan maken op die overheidsregeling. Laten we zeggen om moverende redenen. Wat denk jij dat de hele discussie rondom Booking tot nu toe met hun imago heeft gedaan?
Ja, dit is ook weer zo'n gevalletje van je keutel intrekken. Kijk, aan de ene kant, ik denk dat dat echt wel negatieve gevolgen heeft. Ik heb het allemaal gevolgd. Er was natuurlijk een heel groot artikel in het NRC ook over gewijd. Waarin ze met verschillende personeelsleden en oud-werknemers hebben gesproken.
Ja.
Het is een beetje gek, hè? Ik bedoel, aan de ene kant zeggen ze van, nou, we maken miljarden winst. Ja, en dat betalen we dan uit aan de aandeelhouders. Maar dat kun je natuurlijk niet uitleggen aan de gedupeerde reizigers. Nou, er zijn natuurlijk vele artikelen aan gewijd. Aan de coronavouchers, aan wat KLM doet, aan wat Expedia doet, aan wat Booking.com doet. Nou, ga zo maar verder. Wat Corendon ook doet. En aan de ene kant zeg je van, nou ja, we moeten coronavouchers uitgeven, want anders gaat de branche failliet. Mensen wachten al maanden op hun geld of op hun vouchers. Maar aan de andere kant ga je als Booking.com wel gewoon vrolijk door met het bouwen van een pand van 270 miljoen euro. En dan zegt Glenn Vogel zegt van, nou ja, eerst is er geld nodig om ontslagen te voorkomen. Toen melden die dat er ondanks als er steun komt toch ontslagen komen. En nu trekken ze, wellicht onder druk van de media en ook de oproep van Niels Meijsen, een paar weken geleden hun verzoek om steun terug. Ja, dit is typisch zo'n bedrijf, Robert, waar het voor de crisis te goed ging. Hè? Ik bedoel, het geld klossen tegen de plinten aan. En die denken dan niet goed na over een crisismanagement. En die gaan het heel erg impulsief compenseren. Ja, ik vind het echt. Ik denk dat dit voor Booking grote gevolgen gaat hebben. Maar sowieso voor de hele online reisindustrie, hoor. Met de algoritmes. Ik denk dat dat lange termijn grote klap gaat opleveren voor ze.
En wat vind je dan in dit geval van die communicatie erover? Want het is weer een interview in een grote krant waarmee ze dit bekendmaken. Is dat volgens jou de manier? Of hadden ze misschien op een sympathieke manier ook wat statement-achters moeten doen richting de consument?
Nou ja, kijk, bedoel, zo'n bedrijf als Booking zou je eigenlijk denken van, ja goed, weet je, ga dan, zoek de televisie op, hè, maak het groter, leg het uit. Want kijk, bedoel, het is nu allemaal interpretatie. Kijk, of je nou naar het NRC-verhaal kijkt, of ik weet niet in welke, volgens mij was dit Volkskrant, welke krant was dit gecommuniceerd?
FD en NRC.
FD, NRC, nou ja, weet je, op het moment dat je, het is allemaal afhankelijk van interpretatie, hoe het wordt opgeschreven, komt natuurlijk online enorm veel spin-off over, hè? Dat zag je ook na het NRC-artikel. Kijk, het slimste zou natuurlijk zijn als ze een beetje een soort van boetekleed zouden aantrekken. Zo van, nou, we're sorry. Ja, we fucked up. Want uiteindelijk, wat nu het grootste probleem is, is gewoon van, ja, je kunt zeggen van, we hebben niet voldoende mensen, maar ergens is het gek. Dat zijn natuurlijk bedrijven die Booking, maar ook Expedia, die volledig geautomatiseerd zijn, hè? Die alles doen op algoritmes en automation en zorgen dat je maar gaat boeken als consument. Dus de menselijke kant is daar helemaal verdwenen. Dus ja, ze zouden eigenlijk moeten zeggen, zoek de menselijke kant op, ga in de schoenen van de consument staan en ga eens kijken van wat er echt bij die mensen speelt en ga het gesprek eens aan, weet je. Ga gewoon, durf de confrontatie aan te gaan. Ik vind het toch een beetje veilig om elke keer maar weer een interviewtje te geven en alleen maar zeggen van, oh, het Walhalla kant van het verhaal. Je kunt ook zeggen, zou ik zeggen als ik Booking was, jongens, we hebben honderden miljoenen aan vastgoed. Waarom gaan we dat niet eerst verkopen en geven we het zo snel mogelijk wat terug aan de mensen? Dus uiteindelijk is zo'n bedrijf toch afhankelijk van dat reizigers bij ze gaan boeken. En ja, mijn verwachting is wel dat er heel veel mensen gaan zeggen van, nou, bij Booking.com of Expedia, laat maar even zitten. Ik ga gewoon direct naar het hotel of de plek waar ik mijn vakantie wil boeken. En ik sla dit even over. Dus het zal een nadelige gevolg voor ze hebben, verwacht ik.
Zou zo'n sympathieke campagne alsnog kunnen komen, denk je, Thijs?
Nou ja, ik denk dat het nu wel een beetje te laat is, Robert. Ik bedoel, wij praten er al over als een tik-tak-wedstrijd. Ik bedoel, de afgelopen weken is het wel niet. Kijk, ook dit is weer zo'n gevalletje van crisismanagement, daar moet je over nadenken. En je ziet gewoon dat deze bedrijven niet hadden nagedacht over de gevolgen van een dergelijke pandemie. En ook niet nadenken over hoe breng ik dat nou communicatief naar buiten. Eigenlijk zag je ook in het begin van de pandemie dat gewoon communicatie stil bleef. Weet je, iedereen was gewoon van, nou, je kunt ons niet meer bellen. Cheap Ticket zei het ook, van, ja, je kunt ons niet meer bellen, alleen maar mailen. Dat werkt natuurlijk niet zo. Weet je, je moet natuurlijk eigenlijk het andersom doen. Je moet eigenlijk zeggen van, nou ja, zorg dat je de mensen inzet. Ga met flexwerkers werken. Ga zorgen dat je de mensen wel kunt servicen. En ja, het is nu eigenlijk een beetje te laat, denk ik, voor deze merken om dat te doen. Ik denk dat het nu gewoon schade beperken is. En ervoor zorgen dat de gedupeerde reizigers hun geld terugkrijgen, hun vouchers terugkrijgen. En dat de storm een beetje gaat liggen. En dan zou ik zeggen, opnieuw opbouwen. En kijken hoe je als merk toch ook de combinatie tussen automation en robots en de menselijke kant kunt verbinden om te voorkomen dat mocht weer zoiets gebeuren, dat je als bedrijf dit niet overleeft.
Thijs van Dijk, marketing communicatie expert, dankjewel. Duidelijke taal in deze uitzending van De Ondernemer. Elke dinsdag van 10 tot 11 live op Nieuw Business Radio. Terug te luisteren op deondernemer.nl in de AD-app en op de welbekende podcastkanalen. Tot een volgende.
De Ondernemer, de talkshow voor en door ondernemers. Laat je elke dinsdagochtend van 10 tot 11 inspireren en informeren door topondernemers en andere experts. Ook terug te luisteren als podcast.